Ja, na zo'n lang zomerreces vallen we eigenlijk midden in datgene waar we gebleven waren. Want we hebben ons de vorige keer, de laatste keer voor de zomervakantie bezig gehouden met het derde gebod. En daarvan resteert nog een stuk. En dat komt dus eerst in zondag 37. En u moet dus nog even wachten op dat vierde gebod, zondag 38. Nou, we hebben het daar al uitvoerig over gehad. We hebben er zelfs al van gezongen. En laten we eerst gaan lezen wat er in zondag 37 en 38 geschreven staat. Vraag 101. Maar mag men ook in geloof bij de naam van God een eed zweren? Antwoord ja, als de overheid het van haar onderdanen verlangt of als het om andere redenen noodzakelijk is om daardoor trouw en waarheid te bevestigen. En dit tot eer van God en tot heil van de naaste. Want een dergelijk zweren berust op Gods woord en is daarom ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament met recht in gebruik geweest. Vraag 102. Mag men ook bij de heiligen of bij andere schepselen een eed zweren? Antwoord nee, want een rechtmatige eed zweren is God aanroepen. Dat hij die alleen het hart kent de waarheid bevestigt en mij straft als ik vals zweer. Deze eer komt geen schepsel toe. Zondag 38, vraag 103. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Antwoord ten eerste dat de kerkelijke woordverkondiging en de scholen in stand gehouden worden en dat ik vooral op de Sabbat, dat is op de rustdag, trouw naar Gods gemeente kom om Gods woord te horen. De sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en als christen de armen bij te staan. Ten tweede dat ik alle dagen van mijn leven afstand van mijn boze werken neem, de Heere door zijn geest in mij laat werken en aldus de eeuwige Sabbat in dit leven aanvang. Het woordje maar aan het begin van vraag 101 geeft al aan, er is al uitvoerig gesproken, pardon, over dat derde gebod. En in eerste instantie is er natuurlijk uitvoerig op gewezen dat je niet zomaar je woorden kracht moet bijzetten onder aanroeping van Gods naam. Dat is ook wat de Heer Jezus in de bergrede uiteengezet heeft. Je moet dat gewoon niet nodig hebben om op die manier de naam van de Heer ijdel te gebruiken, want dat is het. Maar dan komt de vraag aan de orde, betekent dat je nooit mag zweren? U zou misschien denken dat die gedachte zal toch nauwelijks voorkomen, maar en dat wisten ook de opstellers, denk ik, van de catechismus. Het komt bij de doopsgezinden voor en dat zijn er bij elkaar ook nog heel wat in deze wereld. Vorig jaar heb ik een mennoniet in het huwelijk mogen verbinden met een ex-gergemmer. Dat zijn toch diepe dingen voor de mensen. En komende week gaan we met hen het geboorteplekje van Menno Simons bezoeken en al die oude doopsgezinde kerkjes daar in Noordwest-Friesland. Het lijkt me erg leuk. En ik heb het wel eens aan hem gevraagd. Hoe zit dat nu met dat zweren? Doen jullie dat nog steeds? Nee, dat doen wij nog steeds niet. Want de Heer Jezus heeft duidelijk gezegd in de bergrede, zweert in het geheel niet. Klaar, uit, punt. Ik vind het een boeiend voorbeeld. Niet alleen maar vanwege de exegese, want ik bedoel, de catechismus legt het hier heel duidelijk uit. Je vindt in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, voorbeelden van eedzweringen, zonder dat daar enig probleem aan te ontdekken valt. En ook als je dat in het verband ziet in de bergrede, dan is het heel duidelijk dat de Heer Jezus het heeft over dat wat eerder in deze vraag aan de orde kwam, namelijk niet onnodig je woorden kracht bijzetten. Maar tegen officiële eden had hij geen bezwaar. Dus het is niet alleen maar een kwestie van verschil van exegese. Dit is een probleem dat straks ook bij die Sabbat naar voren komt en de vraag of die zondag van ons iets met de Sabbat te maken heeft. Er zijn van die dingen waar het niet alleen maar om exegese gaat. Die zijn er heel veel en dan lees je de ene commentaar of de andere commentaar. De een zegt het zus en de ander zegt het zo. Maar daar zitten verder geen belangen achter. Hier wel. Vanaf de 16e eeuw heb je al doopsgezinden en als je nou met een paar miljoen bent en je hebt het altijd zo gedaan, dan kan daar niet zomaar ineens een menno niet opstaan en zeggen, ja jongens, ik heb het nog eens nagekeken, maar dat kan eigenlijk best. Dat werkt zo niet. Dat betekent dat bepaalde schriftplaatsen een bepaalde kracht krijgen binnen een geloofsgemeenschap, die met exegese bijna niet meer weg te krijgen is. En met de Sabbat zullen we dat straks precies zo zien. Je hebt als het ware vrijblijvende exegeses, waar de een zus kan denken, de ander zo, zonder dat iemand daarover valt. Maar bij andere gevallen gaat het soms om een heel stuk identiteit van een hele geloofsgemeenschap, zoals de zondagsrust dat is in een groot deel van protestants Nederland. Nou, laten we bij het begin beginnen. U ziet, ik kan ook al bijna niet wachten om over zondag 38 te praten. Voor mijn vriend is dat dus ondenkbaar, mijn mennonitische vriend. Ik heb zelf ook mennonitische voorouders, u waarschijnlijk ook, maar dat weet u alleen niet. Was dat altijd zo. Het waren ook zeer vreedzame lieden. Ze wilden ook niet de wapens opnemen. In sommige plaatsen was dat nogal lastig. Als er dan oorlog dreigde of een beleg, dan werden al die doopsgezinden op het dorpsplein bij elkaar gezet, of stadsplein beter gezet, om ze in de gaten te kunnen houden. Want als iemand niet mee wil doen, dan weet je ook niet of die misschien iets stiekem met de andere kant gaat meedoen. Een boeiende gemeenschap, waarvan je er nog steeds heel veel hebt, vanuit Oost-Europa, maar ook in Noord-Amerika, waar velen naartoe getrokken zijn. Nee, de zaak op zichzelf is duidelijk. Je vindt Abraham, die een eed aflegt, een eed zweert om een verbond te bekrachtigen in Genesis 21. Je vindt in Deuteronomium 6 zelfs een oproep onder bepaalde omstandigheden om je woorden, om een eed te zweren. Je ziet het, en ook in Deuteronomium 6, je ziet in Jozua 9 dat Jozua een eed van trouw zweert aan de Gibeonieten als hij met hen een verbond sluit. Het heeft dus ook heel sterk met verbonden te maken. Maar ook in 1 Koningen 1 lees je dat David zweert aan Bathsheba dat haar zoon op de troon zal komen. Dat kan dus. En heel frappant vind ik ook dat als de Heer Jezus voor Caiaphas staat, hij op geen enkele wijze hem nog wil antwoorden, totdat Caiaphas hem onder ede verhoort. Dat gaat een beetje anders dan bij ons. Bij ons moet een getuige, niet de beklaagde, maar de getuige een eed afleggen. Maar hier doet de hoge priester dat. Ik bezweer u bij de levende God. Dat is een eed. Alleen hier afgelegd door de rechter om de beklaagde te dwingen te spreken. En dan moet de Heer Jezus ook spreken en dat doet hij ook. Ben je de Christus, de Zoon van de levende God, ja of nee? De Heer Jezus aanvaardt dus deze eed. Deze eedswering. En de catechisme zegt, en ik denk volkomen terecht, zo is het met ons ook. Zoveel eden kennen we niet. Ik denk dat velen van u nog nooit een eed in hun leven hebben afgelegd. Ik heb het maar één keer voor de rechter gedaan als getuige. En dan betekent het ook precies wat hier staat. Je doet dat om daardoor trouw en waarheid te bevestigen, op een zeer plechtige wijze. En je doet dat tot eer van God en tot heil van de naaste, vooral dat laatste. Als je als getuige optreedt, dan is dat tot heil van of de beklaagde of degene die klachten hebben tegen de beklaagde. En als een arts een eed moet afleggen, dan doet hij dat ook tot heil van de naaste. Hij staat daarmee onder zware verplichting om zijn werk zo goed mogelijk te doen. Van de week was er heel wat discussie over die wet in verband met orgaandonatie. En daarbij kwam ook dat punt sterk aan de orde. Als artsen daarin adviezen moeten geven, dan staan ze onder ede. Ze staan onder ede. Dat wil zeggen, ze kunnen niet zomaar wat doen. Een eed heeft een geweldige kracht. En dat wordt in de wet natuurlijk ook onderstreept door het feit dat als je mijn eed pleegt, als je je eed breekt, dan kun je daarvoor ook stevig gestraft worden. En belangrijk is ook in de Bijbel dat God zelf eden zweert. In Genesis 22, als het gaat om Abraham en diens nageslacht. En die eedzwering wordt ook in Hebreeën 6 geciteerd. In Genesis 24, als het gaat om De bruid die voor Isaac moet worden geworven. En heel bijzonder vind ik in Psalm 110 dat God daar een eedswering pleegt met betrekking tot de Messias. Daar gaat het over Melchizedek en degene die daar priester gaat worden naar de orde van Melchizedek. En dat op grond van een eedswering. Met andere woorden, de schrift maakt een heel duidelijk onderscheid tussen mensen die oppervlakkig, onnadenkend de naam van God erbij halen om hun gelijk te halen. Dat is waar het in het gebod over gaat. Het woord zweren komt er ook niet eens in voor. Je moet de naam van de Heer niet ijdel gebruiken. Wel nu, als de rechter of een andere officiële instantie, als de overheid van mij de eed vraagt, dan kan ik niet zeggen dat ik die naam ijdel zou gebruiken als ik dat deed. Het hangt ook samen met een typisch Joods probleem, en dat is het uitspreken van de naam van God. Mede op grond van dat artikel heeft men besloten om de naam Yahweh nooit uit te spreken. Dus daar waar in de synagoge uit de schrift wordt gelezen en er staat in het Hebreeuws Yahweh, dan leest men Adonai, Heer. En dat betekent ook dat de Griekse vertaling dat heeft overgenomen. Die schrijven dus Kyrios, Heer. En dat is de reden waarom in de oude Duitse Luthervertaling, waarom in de Statenvertaling, in de King James Bijbel, Heere staat. Lord, Her. Dat is eigenlijk helemaal niet een weergave wat er staat. Het is een traditie. Een traditie om die naam Yahweh niet uit te spreken. Er zijn ook wel vertalingen die Yahweh zeggen of Jehovah, op grond van een misverstand van vroeger. Maar de meeste dus niet. Als je dus zegt dat Heere de naam van God is, dan is dat eigenlijk niet juist. Heere is een titel. Een titel die we gebruiken om die naam van God niet te hoeven uitspreken. Heere is dus juist niet een naam van God. Dit even voor degene die er echt aan hechten, of je dat nou met 2 of met 3 of met 4 e's schrijft. Want het is een onaantastbare naam. Nee, het is helemaal geen naam. Het is een titel. Die staat voor een naam die we niet willen uitspreken. Daarin hebben we eigenlijk de Joodse traditie gevolgd. En daar zat natuurlijk de huiver achter om zomaar niet die naam van God in je mond te nemen. Dat is oneerbiedig. Dat uitzicht vooral natuurlijk in vloeken en andere misbruiken van die naam. Dus ik kan me dat wel voorstellen dat mensen zeggen, dan maar liever helemaal niet. Maar dat is net zo overdreven als dat een Jood die naam Yahweh niet wil uitspreken, zoals dat in de Bijbel staat. En ook heel veel personen in de Bijbel die naam rustig in de mond nemen. Dus je wil dan eigenlijk vromer zijn dan die mensen door die naam niet over te nemen. Maar elke keer als zij die naam gebruiken, daar wat anders te lezen. Maar je kunt het wel begrijpen. Dus ik kan wel begrijpen dat mensen zeggen, dan maar beter helemaal nooit zweren. En het helpt ons inderdaad in elk geval om groot respect te hebben voor het gevaar van de mijneed. Maar die ene keer dat ik dat dus ook gedaan heb voor de rechter, en hier zitten er ook die dat gedaan hebben als arts ooit, die eed af te leggen, of op een andere wijze. Wie van u steekt eens even de hand op? Wie van u heeft er wel eens een eed afgelegd in zijn leven? Oh, dat zijn er toch nog aardig wat. En dat zal ook met politieke functies samenhangen, precies. Dus ook als je deelneemt aan een overheidsorgaan, dat zijn er toch nog aardig wat. En dat is toch wel even wat. Om dan die woorden uit te spreken, zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dat is, daar steekt dat woord, dat verklaren beloof ik, zo ongelooflijk kaal bij af. Je werkelijk zegt, de Heere God roep ik aan om de woorden die ik hierbij beloof te onderstrepen. En u weet, in de Bijbel krijg je ook die uitdrukkingen zoals, zo mogen de Heere nog mij doen, ja nog erger indien, enzovoort. Dat is wel een heel krachtige vorm. Daarmee zeg je in feite, maar je zegt dat ook zonder dat zo uitdrukkelijk te zeggen. Je zegt in feite, mogen de Heere mij straffen als ik niet de waarheid spreek. Het is dus een officiële onderstreping van wat je belooft. En misschien dat je in het algemeen daarin, dat heb ik de vorige keer ook wel gezegd, maar dat is lang geleden, dat je in het algemeen daarin bij dingen die je belooft voorzichtig moet zijn. U kent dat woord uit Prediker 5. Als je voor het aangezicht van de Heere God verschijnt in zijn huis, laat je woorden dan weinig zijn. Dat wil zeggen, niet dat je dan niet mag praten. We lezen hier in het volgende zondag dat je dan de Heere mag aanroepen als we juist bij elkaar zijn. Maar het gaat erom, beloof hem niet te gauw wat. Daarom denk ik, afgezien van de eden die naar boven toegericht zijn, waarbij we de naam van God aanroepen, dat de allerbelangrijkste belofte die we ons leven doen, de huwelijksbelofte is. En daarom hebben we ook altijd gezegd, ook toen de overheid dat ging overnemen in de Napoleontische tijd, voor die tijd werd het huwelijk gesloten in de kerk, nu wordt het in de kerk alleen bevestigd. Maar voor ons maakt dat eigenlijk niet veel verschil. Wel, het is wel formeel natuurlijk wat anders. Maar dat uitspreken voor het aangezicht van God, in zekere zin doe je dat in het gemeentehuis net zo goed. Maar toch, te midden van zijn gemeente, tegenover Gods representant, in de persoon van de voorganger, dat heeft dan iets heel bijzonders. Het wordt nooit een eed genoemd. Als je gaat scheiden, wordt dat ook niet als een mijn-eed aangeduid. En toch heeft het diezelfde kracht. Dat simpele woordje ja. Maar ook bij het doen van een belijdenis in de kerk, belijdenis des geloofs, daar betekent dat ene kleine woordje ja. Misschien is het wel jammer dat we niet wat meer daarbij uitspreken, zowel bij trouwen als bij geloofsbelijdenis, maar het maakt niet uit voor het principe. Het ene ja, daar zit het allemaal in. Dit zijn de belangrijkste ja's die wij in het leven uitspreken. En die hebben iets van diezelfde kracht voor het aangezicht van God, eens en voor altijd. Uitspreken, ik ga voor deze meid, ik ga voor deze vent. Je weet niet waar je aan begint, want je hebt een heel huwelijk nodig om alle slechte eigenschappen van die ander te leren kennen. Maar er staat ook zoveel moois tegenover dat je nog helemaal niet wist. Alle mooie eigenschappen die er nog niet uitgekomen waren. Maar eigenlijk maakt dat niet uit. Je zegt, ik ga voor die ander. Trouwen is trouw beloven, maar het is ook je in vertrouwen aan die ander toevertrouwen, overgaan. Dit zijn grote dingen. En mensen die bang zijn om een eed te zweren, die zouden eigenlijk ook bang moeten zijn om een geloof in publiekelijk te belijden of om een huwelijk aan te gaan. Er zijn van die momenten in het leven dat we grote, grote dingen voor Gods aangezicht uitspreken. En dat moet kunnen. Maar je doet dat dan wel, en daarom is het goed dat we het in de kerk nog eens over doen, dat ja, zowel bij het huwelijk als bij de geloofsbelijdenis, je doet het dan wel in het besef dat je ook alle kracht van boven nodig hebt om dat waar te maken. En daarom in het midden van Gods gemeente wordt er ook voorbeden gedaan om ons de kracht te geven, om de kracht over ons af te bidden, om onze eden waar te maken. Mag men ook bij de heiligen of bij andere schepselen een eed zweren? Nou, op die gedachte zullen wij niet gauw komen. Maar zoals je in die tijd doopsgezinden had, en die heb je nog. Zo had je in die tijd ook Rooms-Katholieken, en die heb je nog. En daar vind je het heel gewoon als je bij heiligen zweert. Er zijn ook in de taal allerlei overblijfselen van dat soort eedzweringen. In mijn boek over de catechismus wijs ik op passages bij Shakespeare, waar dat als een soort vloek in de mond wordt genomen, maar dan niet verwijzingen naar de Heere God, maar allerlei heiligen. Als je nou een Ier bent, dan is het St. Patrick die erbij gehaald wordt. En zo heeft elk land zijn eigen specifieke heilige, Maria of wie dan ook. Terwijl dat altijd gaat om schepselen. Ten eerste is de vraag of ze ons wel kunnen horen. Dus ja, ze kunt ze wel aanroepen, maar als ze niet kunnen horen, dan heeft dat weinig zin. Maar in de tweede plaats, en dat is waar de catechismus vooral op ingaat, waarom roepen wij God aan? Hij alleen kent mijn hart. Van welke heilige? Nou is moeder Teresa pas heilig verklaard. Maar heeft ze daardoor nou enig beter inzicht in uw of mijn hart? Ik betwijfel het zeer. En dan de waarheid bevestigt en mij straft als ik vals weer, maar vooral dat eerst. Nee, ook maar die andere dingen ook. Niemand van die heiligen kan mij straffen, kan mij onder het gericht brengen als ik de naam van God uitroep over leugens die ik uitspreek. En zo is dat, het is uiteindelijk alleen God. Het heeft alleen maar zin zijn naam aan te roepen om je woorden kracht bij te zetten wanneer dat officieel van je gevraagd wordt. Er is een mooi woord in Johannes 16, wat ik tegen alle katholieke vrienden zou willen zeggen, maar ook wel eens tegen protestanten. Vooral die protestanten, die vind je uiterst links en uiterst rechts. In het midden minder. Maar je vindt ze uiterst links en uiterst rechts. Want het is een cirkel, hè? Die raken elkaar weer. Waar de voorganger zo belangrijk wordt dat hij eigenlijk in de praktijk een soort bemiddelaar wordt tussen God en mens. Waar je eigenlijk ook niet meer voor jezelf durft te denken waar hij dat moet doen. Waar hij ook de bemiddelaar naar God toe is. Daar zouden er veel voorbeelden van te geven zijn, u moet het maar even van me aannemen. En al die groepen zou ik willen wijzen op Johannes 16, waar de Heer Jezus zegt dat er een tijd zou komen dat hij niet meer bij hen zou zijn. En ja, ze konden zolang hij op aarde was hem zomaar raadplegen over allerlei zaken en zeggen, hoe denkt u hierover en hoe moeten we dit of dat doen? En hij zegt, er komt een tijd dat ik er niet meer ben. En hoe moet het dan? Dan staat er, jullie kunnen rechtstreeks je wenden tot de Vader. Want de Vader zelf heeft u lief. Nou, als dat al geldt, dat je de Heer Jezus niet per se nodig hebt als bemiddelaar om tot de Vader te gaan, Hoeveel te meer geldt dat dan dat we geen heiligen nodig hebben om tot de Heer Jezus te gaan? Lieve katholieke vrienden zullen tegen mij zeggen, maar ik ga graag naar zijn moeder, want hij kan zijn moeder niet weigeren. Ja, ten eerste weet ik niet of zijn moeder mij kan horen. Ik heb er grote twijfels over. Maar je moet daar voorzichtig mee zijn om het ontkennen, want daar hebben we ook weer geen schriftbewijs voor. Maar in elk geval, dit is nou juist zo'n typisch voorbeeld. Dat we het voorrecht hebben om rechtstreeks naar hem te gaan. Er is geen mens in het Nieuwe Testament die ooit een heilige aanroept. En nogmaals, je hoeft zelfs de Heer Jezus niet te gebruiken als bemiddelaar om tot de Vader te gaan. De Vader zelf heeft u lief. Je mag je rechtstreeks tot de Vader wenden in het gebed. Nou, dan gaan we naar zondag 38, want daar zat u ook al op te wachten. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Ten eerste de kerkelijke woordverkondiging enzovoort. Het meest verbazingwekkende in dit antwoord is wat er niet staat. Er wordt hier zonder meer van uitgegaan waar dat vierde gebod over gaat, namelijk over de Sabbat. En er wordt vervolgens zonder meer van uitgegaan dat die Sabbat verschoven is naar de zondag. Het hele antwoord heeft dus betrekking op de zondag. En er wordt geen enkele moeite gedaan om aan te tonen dat die Sabbat inderdaad vandaag op zondag valt. En dat, wat broeder Kees straks zei, nergens op slaat. De Sabbat is helemaal niet begonnen, die begint pas over 24 uur. Nou, in die tijd was dat ook zo vanzelfsprekend. Niet alleen voor protestanten, maar ook voor katholieken, voor orthodoxen, voor iedereen. En het heeft nog een hele tijd geduurd voordat bijvoorbeeld ook in de Nederlands, in de gereformeerde wereld, men zich achter de oren ging krabben of dat nou eigenlijk wel klopt. Als je kijkt naar de prachtige boek over de 10 geboden van de gereformeerde professor Douma, dan zie je dat hij op dit punt zegt, mensen, we moeten het ronduit uitspreken, ik zeg het nou met mijn woorden. We lezen nergens in het Nieuwe Testament dat de Sabbat verschoven is van de zaterdag naar de zondag. Ik zou eraan toe willen voegen, we hebben daar nooit een verhuisbericht over ontvangen. Er is geen sprake van. Als straks in het Messiaanse Rijk, volgens de profetieën, met name het boek Jesaja, verteld wordt dat de Sabbat dan weer in ere zal worden gehouden, dan kan er geen twijfel over bestaan dat die Sabbat valt op de dag waarop die al valt vanaf de scheppingsweek. Op de zaterdag. Er is niet de geringste hint in het Nieuwe Testament dat die Sabbat verschoven is naar de zondag. Dan zult u zeggen, ho, dus jij viert dan de Sabbat? Nee, want nou komt er nog een extra probleem bij. En dat is ook een vermoeiend punt, want in Nederland is er momenteel een hype aan de gang dat wij allemaal Joodje moeten gaan spelen en de Joodse feestdagen moeten gaan onderhouden en de Sabbat moeten onderhouden. Van de week kreeg ik ook een mail van iemand met een heel uitvoerig stuk waarin dat stond dat allemaal moest. En ik heb hem eigenlijk op de kort mogelijke manier geantwoord. Daar ben ik ook berucht voor, dat mijn mailtjes nogal kort zijn. Maar ik heb hem geschreven, u hebt volkomen gelijk, de Sabbat is de heilige dag van de wet van Mozes. Alleen één klein probleempje, ik ben niet onder de wet van Mozes. Nooit geweest ook. Dit is het kernpunt. De wet van Mozes is nooit aan ons, gelovigen uit de heidenen, opgelegd. Daar gaat heel Handelingen 15 over. Er zijn een heleboel dingen in die wet van Mozes die verboden worden en die wij ook niet mogen. Maar dat is niet omdat de wet van Mozes dat verbiedt, maar omdat de wet van Christus dat verbiedt. Dat lijkt misschien spijkers op laag water zoeken. U zou kunnen zeggen, waarom zijn we dan bezig met die 10 geboden? Omdat op één na, dat is het Sabbatsgebod, om één na ze alle 9 in het Nieuwe Testament terugkeren. Als ik niet mag stelen, dan is dat niet omdat de wet van Mozes dat verbiedt. Ik zeg het nou eventjes heel streng, maar dan is dat omdat de wet van Christus dat verbiedt. Ik mag niet doden, ik mag niet echt breken, niet omdat de wet van Mozes dat verbiedt, want ik sta niet onder die wet, ik sta onder de wet van Christus. En dan mag dat ook niet. Die zelfs nog veel strenger is. Kijk maar naar de bergreden, daar worden een aantal van die geboden eruit gehaald en die worden alleen maar strenger gemaakt. We hebben het nog veel moeilijker. Harold Kushner mag blij wezen dat hij Jood is. Die heeft veel gemakkelijker. Die 10 geboden. En als u in de kerk die 10 geboden hoort voorlezen, dan kunt u uw schouder kloppen en zeggen, ik heb weer de hele week niet gestolen, de hele week geen overspel gepleegd, niemand vermoord deze week. Maar als je kijkt, en dat is natuurlijk ook wat de catechismus doet, die legt uit wat de diepte is van deze geboden. En dan ziet het er heel anders uit. Dat is echt nieuwtestamentisch. En zo spreken wij ook over die 10 geboden. Maar het probleem is, van die 10 geboden is er één dat in het Nieuwe Testament niet herhaald wordt. En dat is het Sabbatsgebod. Nu raken sommigen van u in de war en die denken, jongen, maar die zondag is toch heel belangrijk? Ja, die is heel belangrijk. Want die zondag is de dag van de opstanding van de Heer Jezus. Die zondag, kun je zelfs uitrekenen, is de dag waarop de Heilige Geest werd uitgestort. Die zondag was de dag waarop blijkbaar de gelovigen bijeenkomen. Veel bewijs hebben we er niet voor, maar in Handelingen 20 vers 7 lezen we dat de gemeente in Troas op zondag bij elkaar kwam om brood te breken. In 1 Korinthe 16 lezen we dat we op zondag iets apart moeten leggen voor de armen. En dat vind ik wel heel mooi, want die armen worden hier ook nog speciaal genoemd. Kortom, die zondag is een belangrijke dag. En ik kan me dus wel voorstellen dat ooit iemand op het idee kwam. Hé, wat bij de Joden de Sabbat is, dat is bij ons de zondag. Maar dat is, zoals dat in de logica heet, een non sequitur. Dat wil zeggen, het volgt niet uit het voorgaande. Wij hebben een heel bijzondere dag en dat is de zondag. En de Joden hebben ook een heel bijzondere dag en dat is de Sabbat. Dat zijn twee heel verschillende zaken. Dan zullen u zeggen, oh, wat maakt dat nou uit? Het maakt ongelooflijk veel uit. Want de Sabbat is een verplichte rustdag. En dat is de zondag nooit. Hier krijgen we brieven over. Want dit is zo'n gevoelig punt. Het lijkt voor heel veel christenen alsof de zondagsrust een shibboleth is. En dat vind ik altijd jammer. Het is net als met die doopsgezinden die niet eetzweren. Die zondagsrust kan alleen maar worden afgeleid uit de Sabbat. Maar de zondag is niet de Sabbat. De zondag is nog steeds, precies zoals Kees straks gezegd heeft, daar straks om 7 minuten voor 8 begonnen. Die Sabbat bedoel ik, die Sabbat is toen begonnen en die valt nog steeds op vrijdagavond, zaterdag. Dat is nooit veranderd. En als dus een Jood tot geloof in de Heer Jezus komt en hij zegt, die blijft die Sabbat houden. Ik zeg, je moet ook eens wagen om wat anders te doen. Jij staat onder dat Sabbatsgebod, ik niet. Ik had een 7e dag-adventist aan de deur, dat is al vele jaren geleden. En dat zijn dus christenen die de Sabbat onderhouden. En die zei tegen mij, meneer, maar de Sabbat is nooit verschoven naar de zondag. Ik zeg, ik ben het helemaal met u eens. Nou, daar keek hij al van op. Hij zegt, dus de Sabbat is nog steeds op zaterdag. Ik zeg, ik ben het helemaal mee eens. Maar hij zegt, straks als Christus terugkomt, dan zal ook weer die Sabbat in ere hersteld worden. Ik zeg, ik ben het helemaal met u eens. En tenslotte barstte hij uit. Waarom bent u dan, onderhoudt u dan niet de Sabbat? Ik zeg, klein probleempje. Ik sta niet onder het Sabbatsgebod. Ik ben geen Jood. Daar keek hij van op. U staat ook niet onder het Sabbatsgebod. U hebt wel een feestdag. Ik wil graag bij u inpeperen het verschil tussen een verplichte rustdag en een feestdag. Een verplichte rustdag en een feestdag. Bij de Sabbat gaat het in allereerste instantie erom wat je niet mag. Dat klinkt een beetje onaangenaam. Maar dat zien we al in Genesis 2. Het woord Shabbat, het werkwoord, betekent ophouden met werken. Het allereerste kenmerk is niet werken. En dat is positief. Een week lang is dat je op een dag in de week nou eens eventjes je gemak ervan mag nemen. Behalve de dominees, die werken dan nog eens een keer extra hard. Maar voor de rest, de gewone mensen, die mogen dan nog eens een keer hun gemak ervan nemen. Het staat zo mooi ook dat de Heer op de 7e dag adem geschept heeft. En ik denk dat dat samenhangt met wat jij citeerde van Harold Kushner. Want in dat woord adem scheppen, daar zit het grondwoord ziel, nefesh. Dan vind je je ziel weer terug. Dat is positief. Er komen heel veel positieve dingen aan voor. Maar in de eerste plaats gaat het om wat niet mag. Je mag niet werken. De zondag is heel anders. Op zondag hoef je niet te werken. Het is geen verplichte rustdag. Maar het is wel een feestdag. En die feestdag die breng je dan ook een gepaste manier door. Maar op het moment dat je begint die zondag te bederven door er allemaal sabbatsgeboden aan op te hangen die er helemaal niet bij horen, dan ben je bezig de bedelingen door elkaar te gooien of het Oude en het Nieuwe Testament door elkaar te gooien. Nou, dat moet even bezinken bij sommigen van u. Ik doe dus niks af van de zondag, behalve dat ik het verplichte rustkarakter ervan af haal. Want dat hoort bij de Sabbat. Op het Sabbat mag je een heleboel dingen niet. Ik mag die wel, want ik sta niet onder het Sabbatsgebod. Maar de zondag is heel anders. Ik vind het heerlijk om die zondag in ere te houden. Ik vind het heerlijk dat ik dan het woord mag verkondigen. Dus ik moet dan wel hard werken. Als aan de zondag mag ik het ook weer 2 keer doen. En dat is een vreugde en dat is een zeker een zegen. Maar dat van al die dingen die niet mogen, dat is me eigenlijk vreemd. En dat is me eigenlijk ook nooit bijgebracht. Dus het is ook een kwestie van wennen natuurlijk. Als je daarin opgegroeid bent met al die dingen die niet mogen op zondag, dan is het moeilijk daarvan los te komen. Net als mijn mennonitische vriend loskomt van iets wat al 500 jaar daar geleerd wordt, namelijk dat je nooit een eed mag afleggen. Dat is wat ik straks bedoelde met als die dingen eenmaal in je systeem zitten. Niet alleen persoonlijk, maar als geloofsgemeenschap is dat heel lastig. Maar voor de rest, als je dat dan allemaal vergeet. Als je nou vergeet dat die catechismus dit heeft over het vierde gebod. Forget it. Dan wat er dan overblijft, is dat die catechismus het vertelt over de prachtige kant van de zondag. Wat ongelooflijk mooi dat we dat voorrecht hebben. Ik ben wel eens in Arabische gemeenten geweest. In landen waar de hele zondag de mensen moesten werken. En als ze dan s'avonds uit hun werk kwamen, dan gingen ze naar de gemeente. Dat was in Israël al zo bij de Arabische gemeenten die daar waren. De zondag is daar een gewone werkdag. Op zaterdag rusten ze, maar ze komen samen op zondagavond. Ik ben in Qatar geweest, waar de gelovigen allemaal bij elkaar kwamen op vrijdag. Want economisch zat het daar zo bij elkaar dat vrijdag is de vrije dag voor de moslims. Dus dat was ook de dag waarop de gelegenheid werd gegeven aan alle christenen om naar die kerken. Die kerken zitten er allemaal achter één hoge muur bij elkaar. Dus we gingen daar op vrijdag naar de kerk. En dan kon je hoog of laag springen met je sabbatsgebod, ja of nee. Maar op zaterdag en zondag werd er gewoon gewerkt. En dat deden ook al die christenen aan mee. Want je had weinig andere keus. Is dat een probleem? Nee. Maar ik vind die zondag wel erg mooi. Ik laat hem niet afpakken. Maar ik laat me ook niet de sabbatsgeboden opleggen ten aanzien van die zondag. Maar dat gebeurt hier eigenlijk ook helemaal niet. De kerkelijke woordverkondiging. Wat heerlijk, je was zondagsmorgen wakker. Ik hoef niet naar mijn werk. Niet, ik mag niet. Ik hoef niet. Het is een feestdag. We gaan naar de woordverkondiging. Wat die scholen erbij horen, dat is niet zo duidelijk. Maar de woordverkondiging is wel duidelijk. En dat ik op de sabbat, dat is op de rustdag, nou dat kan je natuurlijk niet ontkennen, dat ik dan trouw naar Gods gemeente kom om Gods woord te horen. De sacramenten te gebruiken, nou ja, daar kun je natuurlijk ook weer vraagteken bij plaatsen. Ik bedoel, dopen kun je de hele week door, nietwaar, als dat zo uitkomt. Al die doopsituaties in het Nieuwe Testament, daarvan weet ik er geen een die op de zondag viel. Geen een. Of het nou Cornelius was, of het was Filippus, of wat dan ook. Dus het geldt natuurlijk vooral voor het avondmaal. Maar ook daarvan zal toch niemand willen beweren dat je avondmaal alleen op zondag mag vieren. Wij vieren het al jaren in onze gemeente op Goede Vrijdag, om een voorbeeld te nemen. Maar we lezen in Handelingen 2 dat die gelovigen elke dag in begintijd, daarvan was het ook de begintijd, elke dag bij elkaar kwamen om brood te breken. Daar zou in principe geen enkele bezwaar tegen zijn. Ik heb wel eens stiekem gedacht, als onze kerken zondag zo vol lopen, dat is dat wel heel mooi en dat is fijn als ze vol zitten. Maar ik ben ook wel eens in katholieke landen geweest waar elke ochtend om 7:30... er 100 mensen in de katholieke kerk zaten om elke ochtend avondmaal te vieren. Dat heet dan anders, eucharistie. Maar dat was het wel. En daar zijn trouwen, dat hebben wij in Nederland helemaal niet meer. Maar dat heb je in sommige katholieke landen nog wel. Ik denk nou heel concreet op Madeira, waar ik dat zo meemaakte. We waren daar een keer in het hotel, daar vlakbij. En de ochtend maakte ik dan mijn wandeling. En dan ging ik altijd die kerk binnen. En was dan altijd verbaasd over die massa mensen die daar elke ochtend avondmaal vieren. Dus als je nou zegt dat het alleen op zondag mag, dan neem je die mensen wel heel wat af. Die doen net als in Handelingen 2 het elke dag. God de Heere openlijk aan te roepen, in lofprijzing mag je eraan toevoegen, in aanbidding, in gebed. Dat is een heerlijke plek voor lofprijzing. De katholieken waren beter in lofprijzen, de protestanten beter in preken. En de evangelische proberen allebei te doen. En dat vinden ze eigenlijk het mooiste ook. Hè? Ze zijn beter in de lofprijzing, maar proberen ook de preek in stand te houden. En dat heb je ook weer in de geschiedenis. Ene uiterste roept het andere uit. Dus de preek had in het katholicisme nauwelijks een rol. Dat er nu gepreekt wordt, dat hebben we van de protestanten afgekeken. Dus vandaar dat in een katholieke kerk het altaar in het centraal staat. En in een protestantse kerk de kansel, de preekstoel. Je kunt het soms nog zien in een hele oude kerk. Daar was het koor waar het altaar stond, allemaal gesloopt. Preekstoel. Ik vind dat we allebei moeten hebben. Kleinere preekstoel, geen letterlijk altaar, maar wel een veel duidelijker nadruk op de geweldige betekenis van lofprijzing en aanbidding in de samenkomst. En dat doe je niet met 4, 5 psalmen. Daar moet grote ruimte voor zijn en dat wordt hier ook genoemd. Het Gods woord staat hier wel voorop, het is een goed protestantse formulering. Daar zou je natuurlijk nog over van mening kunnen verschillen. Wat is nou belangrijker, wat God tegen ons te zeggen heeft? Of dat wij komen om God iets te brengen. Offeranden van lof, dank en aanbidding. Geestelijke offeranden waar Petrus over spreekt. 1 Petrus 2 vers 5. Dat heilige priesterschap dat God offers brengt. Maar ook in Hebreeën 13. Door Christus een lofoffer brengen aan God. Een offer van lofprijzing. En trouwens, Hebreeën 13 is wel mooi, want er staat Paul achter. En vergeet de mededeelzaamheid en de weldadigheid niet. Dus de collectors, die mag je er nooit bij laten bungelen. Die collectors zijn een zeer wezenlijk onderdeel van de samenkomst. Dat zie je al in Deuteronomium 26, ik geloof dat het een goede hoofdstuk is. Waar het brengen van de tiende samenhangt met de man der eerstelingen, die eigenlijk een soort lofprijzing aan de Heer God is. En meteen, denk aan de armen. Eigenlijk is dat een doorgaande regel in de hele Torah, de hele wet van Mozes. Als wat te vieren is, en daar hebben de Joden later een grote nadruk op gelegd. Als wat te vieren is, mag je nooit de armen vergeten. Die zijn er altijd bij betrokken. Er is altijd speciale aandacht. Dat geldt ook voor alle Joodse hoogtijden, Joodse feestdagen. En zoals met onze samenkomst ook, mag nooit de armen vergeten. Dus die collectus is heel belangrijk. Dat gaan we niet vervangen door een automatische overschrijving. Nee, je komt iets brengen. Dat sleep je mee naar de kerk. Dat is de aanbidding die er in je hart is. En dat, is de gave van je portemonnee. En dat wordt hier allemaal keurig opgeroepen. Dat is mooi, als christen de armen bij te staan. Je zou bijna denken, wat doet dat hier? Maar dit is zo wezenlijk. Dit is zo wezenlijk. Kijk het maar na in Hebreeën 13, vers 15, 16. Die twee soorten offeranden. De geestelijke offeranden van lof en dank en aanbidding. Onmiddellijk gekoppeld aan de offeranden voor degene die het moeilijk hebben, die het zwak hebben. Trouwens ook in 1 Korinthe 16, ik zei het u al, dat is een van die schriftplaatsen die handelen over de eerste dag der week. En daar staat ook, op de eerste dag der week moet je allemaal iets apart leggen. En er staat eigenlijk niet zo direct bij dat je dat meenemen naar de samenkomst en daar in een collectezak moet doen. Maar daar staat heel duidelijk, daar is die eerste dag der week, die is voor de Heere God, dat is zijn dag. Dan noemen we dat ook traditioneel de dag des Heren. Even tussen de haakjes. Dat is dus Dies Dominica. En in sommige talen is dat ook het woord voor de zondag geworden. Dimanche in het Frans. Domenica. Domingo in Frans, Italiaans, Spaans. Dat komt allemaal van die oorspronkelijke betekenis. Het is de Dies Dominica. De dag des Heren. En sommigen denken in Openbaring 1. Als daar staat dat Johannes op de dag des Heren was. Dan denkt men ook. Maar dat kun je moeilijk bewijzen. Maar het kan best waar zijn. Dat dat de zondag was. Het is de dag die speciaal aan hem is toegewijd. En op die dag breng je hem iets. En de Heer God zegt, als je niet tegelijkertijd iets voor de armen brengt, heeft er niet zoveel waarde voor. Vind ik prachtig. Want het heeft iets te maken met wat Kees straks zo zei, waar misschien ook sommige mensen een beetje verbaasd bij keken. Maar hij had volkomen gelijk. Hij citeerde Harold Kushner, die het ook volkomen gelijk. De geweldige overeenkomst tussen Jodendom en Christendom zou moeten zijn dat in beide gevallen gaat om de vraag, hoe moet je leven als mens op aarde? De nadruk op de verlossing en de vergeving is daar een stuk minder. Maar wij slaan door naar de andere kant. Als je nou maar weet dat je zonder vergeven zijn, dan is alles oké. Nee, het gaat er in beide gevallen om, wat voor soort mens ben je hier op aarde? Ben je een tzaddik, een rechtvaardige, een chassid, een vrome? En de rechtvaardige, de vrome, die leeft uit het gebod des Heeren. Of dat nou de Mosaïsche wet in het Oude Testament is, of de wet van Christus in het Nieuwe Testament, zo leef je. En denk u maar eens na over wat er staat aan het einde van Jacobus 1. Daar heb je dat prachtig bereidje. Dan komt de vraag naar voren, wat is ware godsdienst? Het is jammer dat u die tekst al kent, maar dat zou zo aardig zijn om eens iedereen een papiertje in de handen te geven en zeggen, schrijf eens op, wat is voor jou ware godsdienst? Dan zouden we allemaal een antwoord formuleren zoals we daarin zijn opgevoed, afhankelijk van de stroming waarin je bent groot geworden. De een zou dit zeggen, de ander dat. Maar Jacobus geeft een antwoord dat, ja, we weten het nu natuurlijk wat hij schreef, maar ik denk niet dat iemand van ons, goed degelijke protestanten als we zijn, dat ooit zo hebben opgeschreven. Jacobus schrijft, ware godsdienst is om wezen en weduwe te gedenken in hun verdrukking. En, je onbesmet van de wereld te bewaren. Dat is zo goed om daar eens op te bezinnen. Het gaat in het christendom net als in het jodendom, want het is allebei schrift. Het gaat in het geheel van de schrift om de vraag, wat voor mens ben je? Ben je alleen een zondagsmens of ben je een mens in deze week die de Heere God lief heeft, maar dat ook laat merken, het gaat hier ook over het hele leven, die ook laat merken dat hij God lief heeft door juist er te zijn voor de ander. Johannes in zijn eerste brief is daar heel scherp in. Je kunt niet zeggen dat je God lief hebt als je de broeders niet lief hebt. Je zou kunnen zeggen, de mate waarin je God lief hebt, komt tot uitdrukking in de mate waarop je je medemensen lief hebt. En als daar van alles aan mankeert, en dan mankeert het nog wel eens aan onder christenen, dan kun je je afvragen, hebben die mensen God wel lief eigenlijk? Dat is de eerste en de tweede tafel, weet u wel. Wat je bent voor God, maar ook wat je bent voor je naast. En dat komt natuurlijk nog vele malen aan de orde. Nou, tenslotte staat er dit. Dat ik afstand doe van alle boze werken en dat wil zeggen dat ik nu al in dit leven een leven leid waarin de Heilige Geest, zoals die staat, in mij werkt. Dan gaan niet alleen de zonden op de achtergrond geraken, maar ook dan begint in dit leven al de eeuwige Sabbat. Dat is een prachtige gedachte. En dan denkt iedereen natuurlijk die zijn Bijbel een beetje kent aan Hebreeën 4. Er blijft een Sabbatsrust over voor het volk van God. Ook daarvoor zijn net zoveel verklaringen als dat er geloofsgemeenschappen zijn. De Messias beleiden, de Joden zien er zelfs een aanwijzing in dat wij ook de Sabbat moeten onderhouden. En iedereen kan daar hetzelfde mee doen wat hij wil. Ik geloof daar heel stellig dat de schrijver het daar heeft over de toekomstige eeuwige rust. Eigenlijk vooral de rust van het Messiaanse Rijk. Dus nog van wat voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt. Maar daar wil ik nou niet over uitweiden. Het is de rust onder de ware David, de vredevorst Salomo. Wanneer in deze wereld gerechtigheid en vrede zullen heersen als hij zal zitten op de troon. En als afsluiting in het Nieuwe Testament vind je drie vormen van rust. En de eerste rust is de rust voor je geweten. Denk aan de woorden van de Heer Jezus in Matthäus 11. Kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Dat zou je kunnen omschrijven als de rust voor je geweten. Het parallelle woord is vrede. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God. Door het geloof in onze Heer Jezus Christus, Romeinen 5 vers 1. Dat is de eerste. Elke christen, als het goed is, heeft die rust en die vrede. Want die zijn het afhankelijk van zijn dagelijkse beslommeringen. Dat betekent dat hij mag rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Rust voor je geweten. Maar in Matthäus 11 gaat het dan verder. Dan zegt de Heer Jezus dat je hem moet navolgen, dat je zijn juk op je moet nemen. En dan staat er en je zult rust vinden voor je zielen. En dat is volgens mij niet hetzelfde. Heel veel christenen hebben wel die eerste rust, die rust voor hun geweten. Maar ze hebben lang niet zo goed die rust waar het vervolgens over gaat. Die rust voor hun zielen. Die rust voor je zielen, dat is het leven vanuit het praktische geloofsvertrouwen van elke dag waarin je op de Heere vertrouwt. Ook als het heel zwaar is en als er tegenslagen zijn. Als je het juk van de Heer Jezus op je neemt en je gaat achter hem aan, dan vind je ook die praktische rust. Je kunt zeker zijn van je geloof en toch een zeer onrustig christen. Stiekem denk ik wel eens een keer dat er een heleboel christenen die erg veel tobben met die zekerheid van het geloof, het wat hun dagelijks geloofsvertrouwen betreft in de Heere God, andere christenen vaak tot voorbeeld zijn. De derde rust, dat is de rust die nog komt. Dus weer haakjes, maar ik ga daar dan niet allemaal uitwerken. Maar je hebt het met de volmaking net zo. We hebben een volmaakt geweten op het moment dat we tot geloof komen. Maar volmaking betekent ook geestelijke groei tot de geestelijke volwassenheid. En ten derde, de volmaaktheid die pas hoort bij het hiernamaals, bij de eeuwige toestand. En dat is met die rust ook zo. Er is nog een rust waar we nog naar uitkijken. Want we leven in een wereld vol onvrede en ongerechtigheid, waarin ook wij geen rust hebben wat het uiterlijke betreft. We rusten in God, we rusten in ons geloof, we hebben rust voor onze ziel, maar we leven in een zeer onrustige wereld. En daarom zegt de catechismus, is elke zondag ook een soort voorsmaak. En ja, dan is het toch wel erg mooi, hè? Als je in een dorp bent waar die zondagsrust in ere wordt gehouden, dat geef ik rondborstig toe. En waar, nou, zoals je dat in Jeruzalem ook hebt op een Shabbat, waar de dood stil is, waar het openbaar verkeer stil ligt. En waar je als het ware op die ene dag een soort voorsmaak beleeft van het Messiaanse Rijk. Van die vrede en gerechtigheid de wereld zullen vervullen. Elke zondag, en als het dan buiten druk is, in de stad is dat niet meer te verwezenlijken, maar als het buiten druk is en je bent dan in de kerk, in je gemeente, dan geniet je daar als een soort voorsmaak van de rust die nog gaat komen. Dus ik vind het heel mooi dat deze zondag daarmee eindigt, met die voorsmaak van de eeuwige rust. Dat was wat ik met u wilde delen over deze twee zondagen.